Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 33. En daarvan het eerste vers zingt: vrolijk, hef de stem naar boven, rechtvaardigen, verhef de Heere, het past op rechten, God te loven. 33, het eerste vers. Gemeente, de schriftlezing vanavond is 2 Thessalonicenzen, hoofdstuk 1. 2 Thessalonicenzen, het eerste hoofdstuk. En daar lezen wij het woord van de Heere. Paulus en Silvanus en Timotheus aan de gemeente der Thessalonicenzen, welke is in God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Wij moeten God alle tijd danken over uw broeders, gelijk billijk is, omdat uw geloof zeer wast en dat de liefde van een iegelijk van u allen jegens elkander overvloedig wordt. Alzo dat wij zelf van u roemen in de gemeenten Gods, over uw lijdzaamheid en geloof in al uw vervolgingen en verdrukkingen die gij verdraagt. Een bewijs van Gods rechtvaardig oordeel, opdat gij waardig geacht wordt het koninkrijk Gods, voor het welk gij ook lijdt. Alzo het recht is bij God verdrukkingen te vergelden aan degenen die u verdrukken. En u die verdrukt wordt, verkwikking. met ons in de openbaring van de Heere Jezus van de hemel met de engelen zijner kracht. Met vlammend vuur wraak doende over degenen die God niet kennen en over degenen die het evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn, dewelke zullen tot straf leiden het eeuwig verderf van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte. Wanneer hij zal gekomen zijn om verheerlijk te worden in zijn heiligen en wonderbaar te worden in allen die geloven, overmits onze getuigenis onder u is geloofd geworden in die dag. Waarom wij ook altijd bidden voor u, dat onze God u waardig achtte der roeping en vervulle al het welbehagen zijner goedheid en het werk des geloofs met kracht. Opdat de naam van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt worden in u en gij in hem naar de genade van onze God en de Heer Jezus Christus. Tot zover, gemeente, de schriftlezing. Doen wij nu belijdenis van ons geloof en zingen wij daarna Psalm 34. En wij zingen het 9e vers. God is verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed, te allen tijden nabij en goed. In tegenheid en smart en vele wederwaardigheden, veel rampen zijn des vromen lot. Maar uit die alle redt hem God, hij is zijn heil alleen. 34, het 9e vers na de geloofsbelijdenis. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen in deze dienst zondag 19 van de Heidelberger Catechismus bepreken. En dat willen wij nu met elkaar lezen, zondag 19 van de Catechismus. Waarom wordt daarbij gezet zittende ter rechterhand Gods? Terwijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijze als het hoofd zijner christelijke kerk, door wien de Vader alle ding regeert. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Eerstelijk dat hij door zijn heilige geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden, dat ik in alle droefenis en vervolging met opgericht hoofd, even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Tot zover. Vragen wij nu een zegen over deze dienst. Barmhartige en eeuwige hemelmajesteit, drie-enige God, het is door uw leiding en goedheid dat wij hier samen mogen komen in uw huis. En we belijden dat u de schepper bent van hemel en aarde, dat u ons ook geschapen hebt en dat u ook ons en deze aarde onderhoudt. Dat mogen we nu op dit moment ook horen, wanneer wij horen van het onweer en wat er nu gaande is in de natuur. Heren, elke dag is dat toch zo, niet dat er onweer is, maar wel dat uw zorg er is. En dat uw leiding aanwezig is bij hitte, bij droogte, ook wanneer het koel en koud zou kunnen zijn. En ook wanneer regen valt, het is alles uw grote macht. En heren, zo willen wij u danken dat wij hier bijeen mogen zijn in uw huis. Dat alle mogelijkheden daarvoor gereed zijn. Dat zij die belast zijn met het indelen van de banken, dat zij dat ook gedaan hebben, daar danken wij u voor. En wij bidden u, Heer, uw ontferming over hen die thuis meekijken of meeluisteren. Heren, laten we getrouw daarin mogen zijn. En dat wij de gemeente op ons hart dragen. En dat er ook onderlinge liefde en zorg mag zijn voor elkaar. Heren, we zeggen u dank voor bewaring voor hen die u weer teruggebracht hebt van vakantie. En we bidden u ook voor hen die nog op vakantie zijn. Wilt u hen beschermen en bewaren over de wegen en hen ook weer veilig in ons midden terugbrengen. Heren, wij bidden u voor heel de gemeente. En dan vooral vragen wij u, Heren, om de uitgieting van uw Heilige Geest. Heren, daar hebben we zojuist van gelezen, vanuit de catechismus, dat u uzelf bewijst als hoofd van uw kerk. En dat doet u, Heren, door uw geest te zenden. En dat doet u door bekering te geven. Dat u mensen harten opent voor u en voor uw woord. Dat u de ogen verlicht en dat u zicht geeft op wie u bent en wie wij zijn. En dat we de werkelijkheid mogen zien zoals u die ziet. En dat alles hier uiteindelijk voorbij zal gaan. Dat er straks niets meer wat wij nu allemaal zien er zal zijn. Dat alles door vuur verteerd zal worden. Dat u regeert en dat ook al doet de mensheid alsof u niet bestaat. En alsof u een God bent te midden van andere goden. Heren, de werkelijkheid is dat u regeert. En Heren, laat ons daarvan goed doordrongen zijn. Dat wij ook bij alles wat wij doen ook straks verantwoording schuldig zijn aan u. In ons denken, in ons spreken, in ons handelen. Heren, laten wij zo voor uw heilig aangezicht mogen leven. En dat wij voorzichtig zullen leven. Dat we niet roekeloos zullen zijn. Want ons vleeselijk hart wil ons vertellen dat we toch nergens rekening mee hoeven te houden. Maar Heere, wij bidden u om genade, opdat wij toch met uw woord en wet rekening zullen houden. En dat wij een nieuw hart van u zullen krijgen. Een hart dat veranderd wordt naar uw beeld. En zo bidden wij u, Heer, om die krachtige werking van uw geest tot verheerlijking van uw naam. Heere, zou u uit genade ook willen werken, ook onder de bediening van uw woord. Want dat is het wanneer wij uit de catechisme spreken. Het is toch woordbediening. En dan vatten wij samen wat uw woord zegt. En we luisteren naar uw woord. Heere, wil het zegenen. En laten we zo onderwezen mogen worden in de waarheid. En zo gesterkt mogen worden. Heere, wilt u heel de gemeente onder uw hoede nemen. Haar bewaren, leiden en zegenen. Heere, wij verdienen het allemaal niet. Onze zonden zijn voortdurend voor uw ogen, maar zie ons toch aan. Niet in het kwaad wat wij bedenken en doen, wat ook soms tegen onze wil aanwezig is, maar soms ook bewust gedaan wordt. Heer, u kent ons hart. O, wij bidden u, doe genadig verzoening over onze zonden. En we belijden u dat wij verdorven zijn, maar wilt u uit genade krachtig werken tot reinigen. En al bent u dat niet verplicht aan ons, wil uit genade om het werk van Christus toch zo krachtig in onze harten werken, ook bij het opkomend geslacht, bij de jongeren en bij de jongvolwassenen, wil met uw geest en woord in hun harten werken, dat wij een volk mogen zijn tot uw dienst en lof bereid. Heren, wij willen u bidden voor heel uw kerk door deze wereld heen. En dan denken wij ook aan het werk dat gedaan mag worden in Gent. Wilt u daar dominee van Luttikhuizen zegenen en tot zegen stellen? Heer, ook zij hebben veel te verduren gehad door de COVID. En geef, Heren, dat daar ook het werk weer mag opgepakt worden, dat het weer doorgang mag vinden, dat het vernieuwd mag worden door uw aanwezigheid. Heere, zegent u dat werk. En we bidden u ook voor het werk dat gedaan wordt, ook in uw koninkrijk door heel deze wereld heen. Gedenkt u, Heere, de familie Borren, Erwin en Ida Borren daar in Zuid-Afrika, die ook zoveel hebben te stellen gehad vanwege het COVID. En we bidden u, Heere, zegen die arbeid daar tot verzorging van die weeskinderen. En wil, Heere, hun werk tot rijke zegen stellen, dat het ook uitgebreid wordt. We danken u dat er berichten zijn dat het werk ook uitgebreid mag worden. Wilt u dat ook geven en verder zegenen? We bidden voor het werk van Hessel en Kobe Visser in Botswana. Ook zij hebben zoveel te maken gehad met al de recente ontwikkelingen. Heere, wilt u hun werk voorspoedig doen zijn? Dat het werk daar uitgebreid en verdiept mag worden. Dat zij kracht en gezondheid ontvangen dit werk te blijven doen. En Heere, zo bidden wij u ook voor werk dat gedaan wordt onder de Joden, ook in New York City, ook van geliefden. Heere, wil ook dat werk zegenen en geven dat de Joden ook daar in New York City tot bekering mogen komen. Maar ook, Heere, gedenk uw bondsvolk in het land waar u hen teruggebracht hebt en waarvan u gezegd hebt dat u ze zou terugbrengen en dat daarna u uw geest zou uitstorten over hen. Heere, wij bidden u, wilt u dat doen, want u bent een waarmaker van uw woord. Ja, Heere, laat Israël tot bekering mogen komen. En Heere, tegelijk bidden wij u voor werk dat gedaan wordt in Senegal. Zegen ook daar waar geliefden van ons hun werk doen, ook onder moeilijke omstandigheden. Heere, dan zullen ook andere takken van werk zijn. Heere, we dragen het alles aan u op. En we bidden u of u uw koninkrijk wil uitbreiden. We bidden u voor de leidende kerk, zij in Iran die in gevangenissen zitten, die daar lijden en onder druk gezet worden. En zij die gehaat worden door eigen familieleden, dat vaders of moeders een kind wat u wil belijden aan de dood wil overgeven. Heere, u kent al die omstandigheden die er zijn, grote nood en druk, maar wilt u krachtig werken vanuit de rechterhand van God de Vader en uw geest sterk uitgieten, dat de wonderen gebeuren van bekering. Heer, onze ogen zijn op u. Want vele wederwaardigheden en rampen zijn des vromen lot, maar u redt hen toch uit die alle willen doen. Ook bij uw kinderen in China die in gevangenissen zitten en daar onderdrukt worden en onder mentale en psychische druk gesteld worden. Zegen de thuisgemeenten, Heere, en breid die gemeenten, die huisgemeenten toch uit. En we denken aan hen die in Noord-Korea in de werkkampen zitten. In verschrikkelijke omstandigheden, wat alles geheim gehouden wordt, om maar de schijn op te houden. Maar u ziet het, Heere, en u zult alle verdrukken straks vreselijk straffen. Maar u zult uw kinderen in de vrijheid stellen, o schenk hen uw kracht om trouw te zijn aan u. En wilt u, Heere, de vijanden laten zien dat uw kerk niet stuk gemaakt kan worden, dat uw koninkrijk uitgebreid wordt. Heer, en dan zijn er zoveel landen waar druk is en moeite. Heer, de meerderheid van de mensheid, de grootste meerderheid van de mensheid, wordt onderdrukt door hun regeringen. O, wij bidden u om verlossing en bevrijding, dat het recht mag geschieden. Heer, gedenk ook onze regering, geef haar wijsheid in alles wat gebeuren moet. En zegen onze minister-president en zijn kabinet, dat ook wij geregeerd mogen worden naar de eis van uw woord. We dragen u op, Heer, ook hen in nood. Zoveel landen waar honger is en waar geen medische voorzieningen zijn, waar bittere armoede is. Ook uw kinderen leven soms in krottenwijken. We in grote nood, ook die uw kinderen in Pakistan, waar ze onder druk staan, Heere. Wilt u uit de hemel toch doorgaan? U kent hen, u weet de armoede die ze hebben en dat ze daar wonen waar de troon des Satans is. Maar wilt u hen kracht geven, Heere, en wilt u uw koninkrijk daar laten komen en uitbreiden en verdiepen? Gedenkt u ook het volk in Libanon, wat lijdt, Heere, onder allerlei verdrukkingen die daar zijn en ook die door de onlangs verschrikkelijke ramp die daar heeft plaatsgevonden, daar leed onderdragen, wat allemaal het gevolg is van menselijke onderdrukking en haat. Heere, wij bidden u of u toch daar troost wil geven aan dat land en aan dat volk en hen die daar lijden. We horen ook dat daar ook kerken zijn. Heere, zegen ze en stel ze tot zegen. En zo, Heere, bidden wij u en er is nog zoveel nood, Heere. Mensen die verdrukt worden, ook in Wit-Rusland. Ook daar zijn kerken en die vragen ook ons om voorbeden. Heere, ontferm u over dat volk en wilt u verdrukkers verjagen en wil recht en gerechtigheid doen. Heere, zo bidden wij u voor de nood in deze wereld die zo hoog is. Heere, breid uw koninkrijk uit, verheerlijk uw naam en hoor ons bidden om Christus wil. Amen. Gemeente, wij zingen Psalm 110, de versen 1 en 2. 110, 1 en 2. Thank you. geliefde gemeente, vaak in de Bijbel lezen wij en zien wij dat de Heere langs de weg van verdrukking tot grote heerlijkheid leidt. Dat ziet u in het leven van Gods kinderen. Denkt u maar aan Abraham, die op zich geen gemakkelijk leven gehad heeft, maar steeds door de Heere doorgeholpen werd, die als vreemdeling gewoond heeft in het land Kanaan, niets daarvan bezat, uit belofte moest leven dat zijn nageslacht heel dat land zou beërven, en dat heeft de Heer ook helemaal gedaan. En deze Abraham heeft uit de verte ook gezien op de dag van de Heere Jezus. En hij is nu in de hemel bij God. Hij is niet beschaamd uitgekomen. Hij zal het gezegd hebben met apostel Paulus, het was maar een lichte verdrukking. Voor een korte tijd. En steeds heeft de Heere me geholpen en uitgered. En nu mag hij in de hemel zijn, samen met Isaac en Jacob. En zo kunnen we denken aan die Jacob die ook geen gemakkelijk leven gehad heeft. Op een gegeven ogenblik moest zeggen dat al deze dingen zijn tegen mij. Zijn twee vrouwen waren gestorven. En Jozef was weg en Simeon was weg. En nou zou Benjamin ook nog weggaan. Hij zei, al deze dingen zijn tegen mij. Maar hij begreep niet dat al deze dingen voor hem waren. En dat hij nog versteld zou staan wat God zou doen voor hem en voor heel zijn nageslacht. En dan denkt u maar aan Jozef, die eerst een slaaf werd en daarna een gevangene. En daarna toch doorgeholpen is en dat hij tweede heerser werd van Egypte. Het is een wonder. En Mozes, die 40 jaar lang tot zijn 80ste toe achter schapen moest kijken daar in de woestijn. En dacht dat alles verloren was en toen kon hij alsnog naar Egypte gaan. En soms toen hij het volk moest leiden door de woestijn was het hem ook zo zwaar. Hij kon er bijna niet meer aan. Hij zei, Heere, heb ik dan dit volk voortgebracht dat ik hen moet leiden? Steeds moest hij tegen een murmurerend volk de Heere en zijn woord uitdragen. Maar de Heere hielp hem. En de Heere heeft hem tot hem gebracht. Langs druk tot heerlijkheid. Vult u maar aan. Job, David, opgejaagd als een veldhoen op de bergen. In gevaar van het hele Israëlische leger. Jeremia. Johannes de Doper. En al de discipelen. En eigenlijk zullen al Gods kinderen daar iets van meemaken. Waar ze niet bang voor hoeven te zijn. Want als de Heere bij hen is, dan komt het goed. En dan zal het ook in de druk toch goed zijn. Want de Heer is bij mij. Ik zal niet vrezen. Want de Heer is trouw. En hij leidt zijn volk tot grote heerlijkheid. En dat zien we vooral in de Heere Jezus Christus. Hij moest lijden, sterven. Hij heeft de vloek gedragen voor zijn volk. En zo is hij gedood aan het kruis. Liever gezegd, hij gaf zijn geest wanneer hij het wilde. Want hij had de macht zijn leven af te leggen wanneer hij het wilde. En hij heeft ook de macht zijn leven weer terug te nemen wanneer hij het wil. En zo is hij langs die trappen van de vernedering, waar we in het verleden over gezien hebben, is hij begraven. Hij was ook nedergedaald naar de hel tijdens zijn 3-urige duisternis aan het kruis. toen hij het uitriep, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Maar na die trappen van zijn vernedering zien wij de trappen van zijn verhoging. En we hebben gezien zijn opstanding. We hebben vorige week gezien zijn hemelvaart. En nu gaan we verder, want er zijn nog twee trappen van zijn verhoging die tot grote blijdschap en troost zijn voor zijn volk en kerk. En dat is dat hij nu gezeten is aan de rechterhand van God. Dus heeft de Heere tot mijn Heere gezegd, zit aan mijn rechterhand, daar troont Christus nu. Het is een zaak van blijdschap, gemeente. En dat hij terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. Dat gebeurt ook. En dan mogen Gods kinderen hun hoofden omhoog heffen, want hun verlossing nadert. Dat is tot troost voor de kerk van de Heer Jezus. En daar handelt nu zondag 19 over, die beide trappen van zijn verhoging. Dat hij gezeten is aan de rechterhand van God de Vader en dat hij weer terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. Dus die eerste vraag die we hier lezen is, waarom wordt daarbij gezet, zittende ter rechterhand Gods? En het antwoord luidt, omdat Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd van zijn christelijke kerk, door wien de Vader alle dingen regeert. Hij is daar om zich te bewijzen als het hoofd van zijn kerk. En voor wie moet hij dat bewijzen? Voor de engelen? Nee, die weten dat wel. Moet hij dat bewijzen voor God de Vader? Nee. Hij bewijst dat aan zijn volk hier op aarde. Hij geeft het bewijs door uitkomst die hij schenkt. Door bescherming en leiding en redding. Hij redt mij keer op keer. Weet u daar niet van in uw leven? Dat hij zich bewijst hoofd van zijn kerk te zijn. Dat hij voor de gemeenten zorgt. Hij zorgt ervoor. Ook voor onze gemeente. Hij zorgt in zijn goedheid en voor zijn kerk wereldwijd. En zo geeft de Heere zijn dienaren. Hij geeft ambtsdragers. Hij schenkt geestelijk leven. Hij bewijst daar dat hij het hoofd is van zijn kerk. En het hoofd bepaalt wat er gebeurt. En het hoofd voedt ook het lichaam. Doet Christus ook. Daarom kreeg u uitkomst toen u in nood was. Daarom was Gods woord zo vertroostend voor u, juist toen u het nodig had. Dan kreeg u van God Christus aan de rechterhand van zijn Vader. Want hij is daar gezeten. En zitten betekent rust. Een koning zit en al zijn lakeien die staan, al zijn dienaren staan, maar de koning zit. Zitten betekent rust, betekent regeringsmacht. En zo bestuurt de Heere God, hij is gezeten. Hij hoeft niet te staan om de heen en weer te lopen. Wat gebeurt nu met zijn kerk? Nee, hij is rust. En hij ziet alles. En weet ook alles. En daarom hoeft zijn volk nooit te vrezen. Wat er ook gebeurt. Hij belooft, de Heere belooft dat alle dingen zullen u meewerken ten goede. Hij belooft dat. En soms ziet u dat ook. Daarmee bewijst hij opnieuw dat hij hoofd is van zijn kerk. Het is vanaf zijn troon dat de Heere zijn kerk vergadert. Dat de Heere zijn kerk beschermt. Dat de Heere ook terugroept van dwalingen die gemakkelijk kunnen opkomen. Hij zorgt ervoor dat zondaren het nieuwe leven ontvangen in Christus. En steeds mag zijn kerk, zijn volk, op aarde tot hem opzien. En al wat u ontbreekt, van hem smeken. De rechterhand, dat is de plaats van eer, dat is u wel vaker gezegd. Dat is de ereplaats, zo is de Heer Jezus, heeft de plaats van eer ontvangen. Zo zal de Heer Jezus bij zijn wederkomst de schapen, zijn volk, aan zijn rechterhand plaatsen. Dat is ook eer. Maar de bokken komen aan zijn linkerhand. En steeds zien we in de schrift dat dit benadrukt wordt. Dat de Heere gezeten is aan de rechterhand. Staat verschillende malen in de schrift. Opdat wij het zouden weten en beseffen. In Psalm 110, daar staat het zo heel mooi beschreven. De Heer heeft op mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben. Tot de voetbank uw voeten. Hoe David dat gezien heeft. David was ook een profeet, dat getuigt hij op zijn sterfbed in 2 Samuel, dat de geest des Heren heeft door mij gesproken. Dat zien we hier heel duidelijk in Psalm 110. En de apostel Paulus schrijft in de Hebreeënbrief, in verschillende malen, dat hij gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen in 1 vers 3. En in 8 vers 1, de hoofdsom is. We hebben zodanige hoge priester, hij is gezeten aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen. En opnieuw in Hebreeën 12 vers 2, Christus gezeten aan de rechterhand van de troon van God. Maar ook Petrus schrijft erover. Christus is aan de rechterhand Gods opgevaren ten hemel. De engelen en machten en krachten zijn hem onderdanig gemaakt. Ze kunnen niets doen zonder dat de Heere dat toestaat. En in Efeze 1, dat de Heere Jezus verheven is boven en alle macht en gezag en bevoegdheid heeft ver boven alle overheid en macht en kracht en alle naam die genoemd wordt. En daar is de Heere Jezus. Hij is daar lichamelijk. Lichamelijk. Hij heeft een verheerlijkt menselijk lichaam. En dat is zo'n zegen. Want hij is de eerste die daar komt. Met een verheerlijkt lichaam. En hij is het hoofd. En waar het hoofd is, dan moet het lichaam ook komen. Waar uw hoofd is, daar is ook uw lichaam. Dat is ook het beeld hier. Waar het hoofd is, hij zal zijn lichaam tot zich vergaderen. Dan wordt alles anders. Heerlijk. We kunnen ons niet voorstellen. De schone heerlijkheid van de aanwezigheid Gods. Hij is de volheid zelf. Buiten hem is er niets. Niets te begeren, niets te vergelijken. Niet zo heerlijk, niet zo adembenemend. Als de schoonheid en de heiligheid en de heerlijkheid en de reinheid en de volheid van God. En daar troont nou Christus. En wanneer u de Heere Jezus lief hebt en zoekt met hem te leven, dan komt u daar ook. Dat is uw toekomst. Het hoofd is daar. Met een verheerlijk menselijk lichaam. En hij is daar ook naar zijn godheid. En hij is God. Zo is de Heere Jezus daar. En het wereldbestuur is in zijn handen gelegd. Soms als je goed luistert of goed leest, dan kun je het zien. Dat er gebeurtenissen zijn in de wereld. Als er iets anders gegaan was, was de hele wereldgeschiedenis anders verlopen. Ik meen dat er ook momenten zijn in de Tweede Wereldoorlog waarop je dat kunt zien. Dat door bepaalde omstandigheden iets anders ging. Omdat de Heer Jezus toch alles regeert en ook daarna de hele wereldgeschiedenis eigenlijk. En dan vraagt de catechismus in 51, wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? En het antwoord luidt ten eerste dat hij door zijn heilige geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. Dus de eerste zegen die genoemd wordt is dat Christus zijn heilige geest uitstort. En nu hebben wij gemeente voor alles hebben wij nodig de heilige geest te ontvangen. Dat is het allerbelangrijkste in het leven. En daartoe is de Heer Jezus nu in de hemel om zijn geest te schenken. Dat wij door zijn geest hem leren liefhebben. Het is door zijn geest dat we hem leren volgen. De Heilige Geest woont in een mensenhart en vernieuwt dat mensenhart. En verlost het ook van banden van ongerechtigheid en zonde en slavernij aan het kwaad. De Geest Gods breekt die banden. Het is door de Geest Gods dat we ontdekt worden aan onze zonden en schuld en verdorvenheid. Dat de mens heel klein wordt voor de Heere. En het is door diezelfde Geest Gods dat wij de schoonheid van Christus leren zien. En zo leidt Gods Geest tot wedergeboorte, tot bekering, tot geloof. En vanaf de rechterhand van God de Vader zendt Christus ook hemelse gaven. Dat is het tweede. Hemelse gaven. Gaven die u nodig hebt om uw roeping te vervullen in het leven. Wat is uw roeping? Om kinderen op te voeden. Voor uw gezin te zorgen. Een voorbeeld te zijn van Gods vrucht voor uw gezin. Om op uw werk eerlijk te handelen. Uw best te doen. In uw huwelijk voor uw man of voor uw vrouw te zorgen. En soms hebt u ook bijzondere hemelse gaven nodig. Vergevingsgezindheid. Geduld. Verdraagzaamheid. Liefde. Kracht om door te gaan. En daarnaast hoort ook bij de hemelse gaven die van boven komen, van de rechterhand van God, wijsheid. Jacobus spreekt daarover. Jacobus 3 vers 17 spreekt over de wijsheid die van boven is. En waar hebben we toch wijsheid nodig? In de opvoeding van kinderen. Wijsheid in de gemeente. Wijsheid als ambtsdragers. Waar hebben we dat toch nodig, broeders? Wijsheid. En u met de opvoeding van kinderen, wijsheid. Wijsheid in het dagelijks leven, in de omgang met mensen. En zo vaak staan we in het leven op kruispunt. Heb je wijsheid nodig? Welke kant moeten wij gaan? Er zijn vele verleidingen, er zijn vele valkuilen. Wijsheid die van boven is. Er zijn valse profeten. Daar hebben we wijsheid nodig om die valse profeten te kunnen ontmaskeren. Wijsheid van boven. Nou, dan zegt Jacobus 1 vers 5. Indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt. En ze zal hem gegeven worden. En zij zal hem gegeven worden. Wat een zegen is dat. Wat een bemoediging. Dat de Heere die wijsheid wil geven. Dat we het van hem begeren. Niet één keer bidden, maar dat is voortdurend in het leven. Steeds doorgaan, van hem begeren. Hij zal het geven. De wijsheid van boven. We hebben niet de wijsheid nodig die van beneden is. Want dat is de dwaasheid van deze wereld. Die zeggen, pluk de dag. Die zeggen, doe niet zo moeilijk. Geniet maar wat. Dat is de wijsheid van deze wereld die van beneden is. Dat is slecht. We hebben ook niet de wijsheid nodig die van buiten komt. Dat is ook de wijsheid van de mensheid. En dat voert ons bij God vandaan. We hebben ook niet de wijsheid nodig die van binnen is. Want van binnen zijn ook allerlei hartstochten en zonden. Vuil en verkeerde gedachten. Gericht op onszelf. Nee, we hebben de wijsheid nodig die van boven is. En die wijsheid, hoe ziet die er dan uit? Jacobus 3 vers 17 zegt ons, hadden we ook kunnen lezen voor de schriftlezing van vanmiddag, hebben we aan gedacht. Maar die wijsheid die van boven is, die is zuiver. Eerlijk, zuiver, rein. Die is ook vreedzaam. Die zoekt de vrede te bevorderen, wil ook de minste zijn ter wille van de vrede. Die is ook bescheiden. Gaat u zichzelf niet opdringen, bent u bescheiden. Die wijsheid van boven is ook gezeggelijk. Dan luistert u naar andere mensen. En u meent niet dat u het beter weet, maar dan luistert u goed om die ander te begrijpen. En die wijsheid van boven is vol van barmhartigheid. Dan bent u bewogen met mensen in nood dicht bij u en ook ver weg. En daar bidt u voor. Want God in de hemel aan de rechterkant, hand van de Vader, hoort uw gebeden en kan daar rijke zegeningen geven, omdat u bidt. Want de Heere neemt de gebeden van zijn volk serieuzer dan zij dat zelf doen. Barmhartig. En het is ook vol goede vruchten. Wat een zegen om iemand te ontmoeten die die hemelse wijsheid heeft van boven. Er komen allerlei goede vruchten uit voort. Vrede, ook in de gemeente. En het is ook niet partijdig oordelende, zegt Jacobus ook. En het is ook oprecht, het is ongeveinsd. Dat is de wijsheid van boven. En dat geeft de Heer bij zijn hemelse gaven. Wat een zegen is het dan om al uw noden voor de Heer neer te leggen. En weet u, soms lijkt het dat de Heere geen wijsheid geeft. Soms zit u ergens mee en u bidt om wijsheid en inzicht en het lijkt alsof het niet komt. Maar toch geeft de Heer het wel. Op een andere wijze dan u denkt, dan u verwacht. Het kan ook dat de Heer over een tijd meer wijsheid en inzicht geeft. Maar de Heere doet het wel anders dan u denkt of verwacht. En zo mogen wij met al onze noden bij de Heere terechtkomen. En aan wie geeft de Heere dan deze hemelse gaven? Geeft het niet aan de ongelovigen. Geeft ook niet aan de wereld. Hij geeft het aan hen die eerbiedig voor hem buigen. Hun onwaardigheid belijden en op hem zien. Ze begeren hem, zijn wijsheid, zijn liefde, zijn eer in hun leven. Dat hun leven gevormd mag worden naar zijn wil. En dat ze leren wandelen naar zijn wil en daarin handelen, dat begeren ze. Dat het volk dat niet bij hem vandaan kan blijven. Hij is een toevlucht vanwege zijn offer op Golgotha, hij is hun toevlucht, hun hoop. En ze kunnen alleen maar schuilen achter dat verzoenend bloed van Christus. Ze buigen voor hem eerbiedig en hij zal hen verhoren. En die hemelse gaven schenken. Eigenlijk is hij al begonnen die hemelse gaven te geven aan hen. Omdat dat bidden en dat opzien tot hem en in ootmoed ons schuld belijden, dat is al vrucht. Van zijn werk. Maar daarnaast gaan we verder. We zien dat er nog een derde zegen is waarom de Heere nu Jezus nu troont aan de rechterhand van God de Vader. En dan staat er daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. O, wat een zegen. Hij beschermt de gelovigen voor alle vijanden. Hij beschut hen en bewaart hen. De grootste vijand is de duivel. En de Heere beschermt zijn volk voor zijn aanvallen. Soms gaan ze door aanvallen heen, maar die zijn wel beperkt. En de Heere Jezus houdt de duivel met zijn verleidingen in toom. En daarnaast zijn er vele mensen die Gods kinderen kwaad willen aandoen. En daar beschermt de Heere Jezus zijn volk tegen. Dat kan heel concreet zijn. Het kwaad dat mensen dachten aan te doen, het niet kunnen doen. Denk maar aan die Joden die de apostel Paulus wilde vermoorden. Maar het wordt bekend. En de Romeinen worden gewaarschuwd. En Paulus wordt weggebracht uit Jeruzalem naar Caesarea. Omdat de Heere Jezus hem beschermt. En wanneer hij dan voor de keizer in Rome staat, dan eindigt Handelingen 28 waarschijnlijk dat Paulus is vrijgelaten. Dat staat daar niet. Uit de kerkgeschiedenis zien we dat waarschijnlijk is Paulus later opnieuw gevangen genomen. Bronnen geven ons dat aan en toen is hij gedood. Toen werd hij niet Toen kon hij niet blijven in een huis met een bewaker, dat hij al die brieven kon schrijven en kon, mensen kon ontvangen, dat hij vrij veel vrijheid had en dat hij daar zo'n 2 jaar geweest is en, of jaren geweest is. Toen had de Heer Jezus hem ook beschermd, al was hij onder gevangenschap. Hij kon brieven schrijven waar wij nog zoveel vreugde en vrucht uit op putten. En later werd de Heer Jezus, werd Paulus weer opnieuw gevangen en toen moest hij de marteldood sterven. Ze wijzen nog de plaats aan in Rome waar hij onthoofd is. En dan? Heeft de Heer Jezus hem dan niet beschermd? Nee? Oh ja, zeker. Zeker beschermd. Maar hij is toch gedood? Ja, dat klopt. Daardoor werd hij een martyrijn. Een mater. Dat is een getuige. Dat betekent het woord martelij, ben een getuige. De Heer Jezus heeft hem tot een getuige gemaakt door zijn dood. Een getuige van de waarheid van het evangelie. Heeft de Heer Jezus hem dan niet beschut en bewaard? Ja. Door de dood heen is Paulus naar de Heer gegaan. De Heer Jezus beschut altijd. Zelfs door de dood heen. De Heer Jezus leidt. En breng tot in het Vaderhuis. En wanneer de Heer Jezus zegt, nu is het genoeg, Paulus. Nu heb je zoveel gedaan, zoveel gearbeid voor mij, meer dan al de andere apostelen. Nu mag je bij mij komen. Maar we gaan verder, gemeente, want de catechisme spreekt nog over de laatste trap van zijn verhoging. En dat is wanneer hij terug zal komen om te oordelen de levenden en de doden. En dan zullen alle mensen moeten buigen voor hem. En dan zal elk mens moeten belijden dat de Heer Jezus werkelijk heerlijk is. En dan zal de Heer Jezus recht doen aan al zijn kinderen. Hij zal hen tot zich nemen in de hemel, maar al zijn vijanden die niet wilden dat hij koning over hen zou zijn, die zullen veroordeeld worden. En dat zien we dan in de laatste vraag van deze zondag. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? En het antwoord luidt dan dat ik men in alle droefenis en vervolging met opgericht hoofd even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Staat het woord droefenis. Ook een kind van God heeft droefenis. Het is droefenis voor de gelovigen in China en in Iran en Noord-Korea, wat er met geliefden gebeurt. Daar is droefheid, droefenis. Ze zijn niet zonder troost, ze zijn niet zonder hoop, maar er is wel droefenis. En te midden van die droefenis willen ze dan maar het getuigenis van de Heer Jezus opgeven, dan kunnen ze vrij uitgaan. Nee, dat nooit. Maar het is wel droefenis. Maar de Heer vertroost het hart, dat schreien tot hem vlucht. Dat wordt ook ervaren. Troost. Troost in dit leven. Maar ook troost uit het feit, het blijft niet zo. Troost uit het feit dat de vijanden van het evangelie niet alles kunnen doen met Gods kinderen wat ze denken te kunnen doen. En dan wat ze doen, kunnen ze ook niet ongestraft doen. Dat die vervolgers moeten straks in de ogen kijken van de Heer Jezus, de koning van dat volk dat zij vervolgd hebben. Ze hebben Gods schapen, hebben ze gedood, gepijnigd. En dan moeten ze uitleggen aan de koning van die schapen. Dat kunnen ze nooit doen. Ze deinzen terug en ze zullen verschrikkelijk gestraft worden. Waarom Gods kinderen in de gevangenissen nog medelijden kregen met hun vervolgers. En dat ze bidden voor hen die hen vervolgen. Want er komt een straf en dat is tot troost. God zal recht spreken. Als God niet recht zou spreken, gemeente, als alles maar op het einde, alles komt toch wel goed, dat zou verschrikkelijk zijn. Dat zou tot, ik denk zelf, tot krankzinnigheid leiden. Als alles toch wel goed komt. En ze kunnen alles doen met Gods kinderen. En dan worden ze toch wel toegelaten in de hemel. Dat kan niet. Dat is verschrikkelijk onrecht. Dat kan ook niet. Gebeurt ook niet. Want de Heer Jezus beheerst en bestuurt alle dingen. Nou, de Heer kan oordeel over deze aarde brengen. Maar er zijn twee algemene oordelen, want wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen? De levenden en de doden, de Heere gaat oordelen. Dat gebeurt op tweeërlei wijze. Tweeërlei wijze. Eerst gebeurt er een oordeel bij het sterven. Dan wordt verder niet een opsomming gegeven van het leven. En er wordt er verder niet in het openbaar gezegd wat iemand gedaan heeft of niet gedaan heeft. Maar bij het sterven gaan alle mensen onmiddellijk naar hun plaats waar ze thuis horen. De plaats waar ze wilden horen. Bewust of onbewust. Als apostel Paulus sterft, dan zegt hij dat is verreweg het beste. Dan ben ik bij Christus. En zo gaat de ziel van Gods kinderen gaan naar de Heer toe. Terstond. En de ziel van de ongelovigen, en zij die in onbekeerlijkheid voortleven, die gaan naar de plaats van de eeuwige duisternis. De een naar de hemel, de ander gaat de hel in. En dan worden ze bewaard, Gods kinderen in de hemel, bij Abraham, Isaac en Jacob. En de ongelovigen worden bewaard samen met de gevallen engelen in banden van duisternis. Ze worden bewaard, waartoe? Tot de dag van het grote oordeel. En ik denk dat daarom die duivelen ook tot de Heer Jezus riepen, daarbij gaat eruit, bent u nu al gekomen om ons nu al te straffen? Want dat komt straks, wanneer de Heer Jezus terugkomt. En dat is het tweede oordeel. Dan worden de lichamen opgewekt. En Gods kinderen staan op in een heerlijk lichaam. Uw geliefden die nu op de begraafplaats liggen. Het blijft niet zo. Ze worden straks opgewekt. Zij die in de Heere ontslapen zijn. En ze worden opgewekt met een heerlijk lichaam. En de goddelozen staan ook op, maar die staan op in een ander lichaam. Daniel schreef daarover dat het tot eeuwig afgrijzen zal zijn. Daar schrijft de schrift niet zoveel over. Maar ook met een lichaam staan ze op. En dat zal vreselijk zijn waarin ze kunnen lijden. En zo komen ze allemaal voor de Heere te staan. En Gods kinderen komen aan de rechterhand te staan. En al de vervolgers en al de goddelozen die komen aan zijn linkerkant te staan. En Gods kinderen zullen eeuwig leven met de Heere. Deze aarde wordt weggedaan. Zal door vuur verbrand worden. Er blijft niets van over, het wordt gelouterd. En dan gaat God uit wat er over is, gaat God een nieuwe hemel en aarde scheppen. Doen voortkomen, kunnen we misschien beter zeggen. Want scheppen is uit niets. Maar God verlaat nooit de werken zijner handen, ook deze aarde niet. Het is het werk zijner handen. Hij gaat het louteren en dan een nieuwe aarde doen voortkomen. En de hemel dan daalt neer op de aarde. Het nieuwe Jeruzalem daalt neer. En dan zal God bij de mensen wonen. En daar zal vrede zijn. Met al Gods kinderen. Heerlijkheid. Wat wij ons niet kunnen voorstellen. Hemel en aarde zijn verenigd. Het zal heerlijk zijn. Als we verder hopen te gaan met openbaringen, gemeente, hoop ik in september weer te beginnen, zo de Heere wil, mee verder te gaan, dan komen we ook uit bij die prachtige hoofdstukken, openbaringen 21 en 22. Er worden heerlijke dingen gezegd van hoe het dan zal zijn. Maar, om terug te komen op dat laatste oordeel, dan zal de Heer in het openbaar ook verkondigen wat zijn kinderen gedaan hebben. En ieder zal het horen, het zal van de daken geroepen worden. En dan zal ook de goddelozen, die zullen voor eeuwig weggeworpen worden in de hel. In de plaats die brandt van vuur en zwavel. En tegelijkertijd is het de plaats van de buitenste duisternis. Het is een werkelijkheid, gemeente. En niemand heeft ons dat zo duidelijk weergegeven als de Heere Jezus zelf. Het is een werkelijkheid. En laat de hel u maar verschrikken. En laat de hemel u maar verkwikken. Want dat is ook de bedoeling. Dat we dat beseffen. De buitenste duisternis, waar de Heer Jezus van zei, daar zal wening zijn en knarsing der tanden. En daar zal de duivel geworpen worden in de poel die brandt van vuur en zwavel. En antichrist die straks regeert, het beest en de valse profeet worden daarin geworpen. En allen die het beest aanbeden hebben, worden ook in die poel geworpen. Want ze hebben de Heer Jezus niet lief gehad. En dan zullen ze de vloek moeten dragen. En daar ontvangen zij de rechtvaardige straf. Nee, dat is niet overdreven. Het is niet een veel te erge straf. Het is de rechtvaardige straf. En ze zullen het allemaal beseffen dat het rechtvaardig is. En dan zal een ieder hem moeten belijden, de Heere Jezus, dat hij koning is der koningen. Een dag van grote vreugde voor Gods kinderen, dat ze hem zullen zien lichamelijk, die hun straf gedragen heeft, die in hun plaats ging staan. En hij werd geslagen en hij werd verdrukt en hij moest afdalen in die bodemloze put. Dan zult u, o kind van God, hem zien en dan zult u hem aanbidden om wat hij gedaan heeft voor u, heel persoonlijk voor u. Die grote liefde dat hij zichzelf gaf tot in die verschrikkingen van de hel. En dat God zo bewogen was met liefde om mensen uit de hel te redden, dat hij zijn zoon daarvoor gaf. En dan zullen Gods kinderen de Heer Jezus in volmaaktheid lief hebben. Zonder enige zonde. Dat zal heerlijk zijn wanneer hij terugkomt. Heerlijk om naar uit te zien. En het zal grote eer zijn voor Christus. Het is gepast. Hij kwam eerst als een dienstknecht. Werd veracht. Maar nu komt hij terug als rechter van hemel en aarde. In grote heerlijkheid. En dat heeft de Heer Jezus ook gezegd. En dat woord moet vervuld worden. Wat hij sprak tot Caiaphas en tot Annas. En tot de andere Joden van het Sanhedrin. Ik zeg u lieden. Van nu aan zult gij zien de Zoon des Mensen zittende ter rechterhand der kracht Gods en komend op de wolken des hemels. Een profetie uit Daniël. En dat wisten die schriftgeleerden. Dat is een profetie van God. Hij heeft godslastering gedaan. In plaats van dat ze naar zijn woorden geluisterd hadden. En naar zijn daden gekeken hadden. Hij komt terug. En vele malen staat dit beschreven in het woord van God. Judas, vers 14. Er wordt gesproken over Henoch, de zevende geslacht van Adam. Henoch was een profeet in zijn dagen. Henoch heeft geleden onder de goddeloosheid van de mensen in de dagen voor Noach, voor de vloed. En toen heeft Noach al geprofeteerd, de Heer is gekomen in verleden tijd, zei hij dat. Want de profeten spreken vaak in de verleden tijd, zo zeker zijn ze. Een kind is ons geboren, kind moest nog geboren worden. Maar zo zeker is het. En dan zegt Henoch wat hij gezien had, de Heer is gekomen met zijn vele duizenden heiligen om gericht te houden tegen allen en te straffen alle goddelozen onder hen vanwege al hun goddeloze werken die zij goddelooslijk gedaan hebben en vanwege al de harde woorden die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Heeft Henoch al van geprofeteerd van de wederkomst van Christus. En Daniël, in hoofdstuk 10 en vers 10, hoofdstuk 7 vers 10, een vurige rivier vloeide en ging van voor hem uit. Duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem. Het gericht zette zich en de boeken werden geopend. Daniël heeft het al gezien. En de engelen verkondigden het aan de discipelen bij de hemelvaart van de Heer Jezus, dat hij alzo zal wederkomen. En zijn wederkomst zal plotseling zijn, als een bliksem. De Heer Jezus zegt, als een dief in de nacht. Ik sprak iemand die laatst een dief had. Ja, hij was niet thuis, zijn gezin was niet thuis. Eens, onverwacht. Wanneer u het niet verwacht, komt een dief. Zo zal het zijn bij de komst van de Heere Jezus. En ieder zal hem zien, zijn vijanden zullen hebben ze hem zien. Hij zal komen met een groot geroep. Waarom? Dat is de overwinningsroep. De overwinningsroep van een leger. Dat ze de overwinning behaald hebben en ze roepen het uit. En hij komt met een bazuin. Met het geluid van de aartsengel. Zo zal het zijn. Alle engelen zullen dan door hem geoordeeld worden. Dat zijn de gevallen engelen. Alle mensen zullen door hem geoordeeld worden. Ze zullen geoordeeld worden nadat ze geweten hebben. De heidenen die nooit van Christus gehoord hadden, die zullen niet geoordeeld worden op het feit of ze de Heer Jezus geloofd hebben of niet. Want ze kenden hem niet. Maar ze worden wel geoordeeld naar hun geweten. En God heeft elk mens een geweten gegeven. En daarom ontvangen zij straf vanwege de zonde die ze gedaan hebben, die ze niet hadden mogen doen. Daar worden ze op geoordeeld. En zij die wel van de weg geweten hebben, worden daarna geoordeeld. Die worden ook zwaarder geoordeeld, want zij wisten de weg tot de zaligheid. In dat oordeel zal de Heer ook al de verborgen dingen der mensen oordelen. Romeinen 2 vers 16. De verborgen dingen, de dingen die ze stiekem gedaan hebben. Niemand ziet je, God ziet het. Denk niet dat je iets verborgen kunt doen. We denken aan de gedachten, maar ook de woorden. Want uit uw woorden zult ge geoordeeld worden en uit uw woorden zult ge gerechtvaardigd worden. Matthäus 12. En er komen alle daden in het gericht. Alles wat gedaan is met de handen, met de voeten waar u naartoe ging, met uw gedachten. Met uw ogen, uw oren, met de tong wat u gesproken hebt. Want God zal ieder werk in het gericht brengen met al wat verborgen is, hetzij goed of hetzij kwaad. Prediker 12, vers 14. En de Heer Jezus heeft ons gezegd, dan zullen de onrechtvaardigen gaan in de eeuwige pijn. Want het is een pijn om zonder Christus te leven. Daarom is het leven van de goddelozen hier al op aarde pijnlijk. Ze hebben geen rust en geen vrede. Maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven begon ook al in dit leven. De volheid van Christus uitgestort in het hart, dat gaat door. En wanneer dat zijn zal, dat weet God de Vader. Matteüs 25 vers 13. Waak dan, want gij weet de dag niet, noch de uur in welke de Zoon des mensen komen zal. Er zijn vele tekenen, oorlogen, geruchten van oorlogen, aardbevingen, hongersnoden. De liefde van velen zal verkillen. Ge zult gehaat worden door alle volken om mijns naams wil. Israël zal tot bekering komen. En het evangelie zal verkondigd worden door alle volkeren heen. En terstond, na de verdrukking van die dagen, de verdrukking door Antichrist, zal de zon verduisterd worden. En de maan zal haar schijnsel niet geven. En de sterren in de hemel zullen van de hemel vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des mensen. En dan zullen al de geslachten der aarde wenen. Ze zullen huilen van de schrik en de ontzetting. Bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons. Want wie kan bestaan voor de toren van het Lam? En ze zullen de Zoon des mensen zien, komend op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En zo heeft Paulus gesproken in Handelingen 17. God heeft een dag gesteld op welke hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen. Door een man die hij daartoe geordineerd heeft. Verzekering daarvan doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden heeft opgewekt. En mensen ook in het algemeen weten in hun geweten vaak dat er een oordeel komt. Belshazzar was doodsbang toen hij die hand zag. Want ze wisten van een iets na dit leven. Romeinse keizers die gruwelijkheden begaan hebben waren bang voor wat er nog komen zou. En daar spreekt 2 Thessalonicenzen 1 van. Dat God met vlammend vuur zal wraak doen over degenen die God niet kennen. En over degenen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. De welke zullen tot straf leiden het eeuwig verderf van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte. Wanneer hij zal gekomen zijn om verheerlijk te worden in zijn heiligen. En dit leerstuk is een geweldige zaak, gemeente. Het is diep ingrijpend. Het heeft eeuwige gevolgen. En het is een troost voor Gods kinderen. Dat zij straks met alle uitverkorenen door de Heer in de hemelse blijdschap en heerlijkheid genomen zullen worden. En dan mag er nu vertrouwen zijn. Mag er nu een uitzien zijn. En zo mag er gevraagd worden om lijdzaamheid en geduld. Om de komst van Christus te verwachten. En nu moeten mogen onbekeerden, in de tijd waarin ze genade kunnen ontvangen, hun knieën buigen en de Heere aanroepen en hem begeren om hem in hun leven. Dat hij hun leven opneemt en oppakt en verandert en vernieuwt. Nu is er nog genadetijd. Nu kunt u nog volledige vergeving ontvangen van al uw zonden. U kunt een nieuw leven ontvangen van toewijding aan God. Want de Heer Jezus is aan de rechterhand van de Vader om hemelse gaven uit te storten. Voor hen die nederig voor hem knielen. Misschien verzet u zich nog. Verzet u niet. Geef u gewonnen. Ja, maar ik moet bekeerd zijn. Dat weet de Heere toch beter dan u. U gaat toch niet afstand houden van de Heer omdat u eerst bekeerd moet zijn. En zolang dat niet gebeurd is, kunt u niet tot hem komen. U moet komen zoals u bent. Verloren. En van hem begeren het onvergankelijk leven. En aan zijn voeten blijven uw leven lang. En hij zal zich bewijzen dat hij is aan de rechterhand van God. Hij zal geven veel meer dan u beseft. Want hij leeft en ook u zult leven. Amen. Zullen wij zingen Psalm 99, het eerste vers. Laten wij bidden en danken. O Heere, wij hebben over hoge zaken gesproken. En wij spreken daarover als kleine kinderen. Want wij beseffen de diepte niet van deze woorden. Maar wij bidden u om de wijsheid die van boven is. Opdat wij aan u verbonden mogen zijn. Verknocht mogen zijn aan u, Heere Jezus, dat u ons leven bepaalt en leidt en bestuurt. Heere, wij bidden u, laat niemand van ons achterblijven. Laat niemand van ons verwezen hoeven te worden naar die vreselijke plaats. Maar laten wij beseffen dat u heilig bent, dat u regeert. En dat u de eer moet ontvangen en dat u wilt geven, mild en overvloedig. Heere, doe ons leven in gemeenschap met u. Stort uw gaven uit op ons. Breng ons tot bekering, voor het eerst of opnieuw. Gaat u met ons deze week. Behoed ons, geleid ons. Zie ons aan in uw genade. Om Christus wil. Amen. Wij zingen Psalm 98, het vierde vers. Thank you. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.